Vanavond, broeders en zusters, gaan wij, zoals aangekondigd, naar de Romeinenbrief. De brief aan de Romeinen, waarvan ik de eerste paar versen lees, omdat het meteen de inhoud van het boek als zodanig weergeeft. Op tamelijk gecompliceerde wijze, overigens. Er staat namelijk in Romeinen 1, vanaf vers 1... Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn, de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefde Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Tot zover. En het was dan precies de afzender die genoemd wordt in vers 1 en de geadresseerden die genoemd worden in vers 7. En het aardige is natuurlijk dat die afzender uitgebreid beschreven wordt wel in 6 versen. Dat is nog eens een briefhoofd, denk ik altijd, als ik dat lees. Want hoewel Paulus zich daar zelf noemt als de afzender van deze brief, spreekt hij in de praktijk meer over de Heer Jezus Christus dan over zichzelf. En dat is toch aardig knap. En daar gaat het natuurlijk ook om. Er komt er nog bij dat de naam van Paulus, waarmee dit Bijbelboek begint, inderdaad betekent een kleine. Dat wil zeggen, als ik het nou helemaal zo letterlijk mogelijk zou vertalen, zou het zijn de belemmerde, de kleine, tegengehouden, belemmerd in ontwikkeling, in de groei, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval klein, dat is een naam die hij om vele redenen draagt natuurlijk. Maar de oorzaak daarvan is natuurlijk dat hij die naam ontving toen hij geroepen werd tot deze bediening. Want het idee is dat hij klein is, maar dat de boodschap die hij predikt inderdaad groot is, omdat het woord is van God. En dat is precies wat hij in deze versen naar voren brengt. Eerst even iets algemeens. Dit is de eerste brief van het Nieuwe Testament, dus het zou gepast zijn om er even bij stil te staan dat dit een brief is en niet maar een gewoon Bijbelboek. Het punt is dat het grootste deel van het Nieuwe Testament eigenlijk, althans de meerderheid van de boeken van het Nieuwe Testament, geschreven zijn in de vorm van een brief. En dat betekent dat de inhoud daarvan niet bestemd is voor iedereen, maar alleen voor, in het algemeen, de geadresseerden. En dat is een belangrijke gedachte. Want hoe dan ook, wij leven nou eenmaal in een tijd, in een bedeling, waarin de wijsheid van de wereld teniet gedaan is, en waarin God zelf, die wijsheid zou kunnen openbaren, waarin God zelf zich verbergt en waarin Christus zich verbergt. En de bedoeling is dat wij als gelovigen weliswaar op de hoogte gesteld worden van het werk Gods in onze dagen, maar tegelijkertijd is de bedoeling dat de wereld daar geen weet van heeft. Dat zal voor sommigen als een schok komen, denk ik altijd als ik het zeg. Maar niettemin is dat een volstrekt Bijbelse waarheid. Wat er gebeurt in de richting van de wereld, de ongelovige wereld zal ik maar zeggen, is simpelweg dat hen het evangelie verkondigd wordt. En daar houdt het dan ook mee op. Want voor de rest is het zo dat het evangelie weliswaar uitgelegd wordt, verklaard wordt, gedemonstreerd wordt, onderbouwd wordt en hoe het allemaal maar heten mag. Maar niet opdat de wereld dat zou verstaan, maar opdat slechts diegenen dat zouden verstaan die boodschap eerst hebben geaccepteerd. En ik denk dat dat voor velen toch zal moeten aanspreken, dat het ook herkenning oproept. Want het punt is dat wij weliswaar ons best kunnen doen om Bijbelse waarheid uit te leggen aan ongelovigen, maar dat het in de praktijk geen enkele zin heeft, omdat het hen zeker niet zal bewegen tot geloof. Dat is in ieder geval de algemene waarheid. Misschien dat er uitzonderingen bestaan, dat zou ik me nog kunnen voorstellen ook. Maar de algemene Bijbelse gedachte is inderdaad dat het geen zin heeft Bijbelse waarheid uit te leggen aan ongelovigen. Wat men aan ongelovigen zou doen is slechts het evangelie prediken. Namelijk dat leven, zaligheid dus behouden is, of hoe het maar heten mag, dat dat er is alleen door geloof in de Heer Jezus Christus en dus door vertrouwen in zijn werk. En dat men dus uit genade kan zalig worden, meer niet. En als men dat niet wenst te accepteren, heeft het geen enkele zin om uit te leggen waarom het zo is. Want zo is het nou eenmaal. In de Bijbel gebeurt dat ook. In de Bijbel wordt alleen gepredikt aan de onwetende, moet ik zeggen. Aan de ongelovigen mag ik eigenlijk niet zeggen. Omdat ongelovigen in de naar Bijbels gebruik van het woord veronderstelt dat men de waarheid kent, maar heeft afgewezen. Ongeloof is ook geloof, maar dan negatief. Zodat daar in het midden overblijft de onwetenden, zij die het evangelie niet kennen. Wel, aan hen wordt het niet uitgelegd, aan hen wordt het gepredikt. En als zij het vervolgens aanvaarden, wordt het daarna tijd om het ook nog een keer uit te leggen. Waarom het zo is en hoe het zo gekomen is. En dat is de Bijbelse volgorde. En dat is ook de reden waarom het grootste deel van het Nieuwe Testament, ik bedoel daarmee uiteraard niet het grootste aantal bladzijden, want dat weet ik niet eens zeker, maar wel de meerderheid van de Nieuw Testamentische boeken, geschreven is in de vorm van brieven. En voor zover Nieuw-Testamentische, nou ga ik weer iets moeilijk zeggen, voor zover Nieuw-Testamentische waarheid gevonden wordt in de geschiedkundige boeken van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen Matthäus tot en met Handelingen, moet ik u zeggen dat het grootste deel daarvan dan toch in elk geval in die boeken verborgen is en niet geopenbaard. Het ligt erin verborgen. Ik heb daar al eerder over gesproken in dit verband, dus dat doe ik nou niet meer. Maar waar het om gaat, is inderdaad dat Nieuw-Testamentische waarheid in het algemeen en in het openlijk weliswaar geschreven wordt in de brieven, maar het zijn brieven om daarmee aan te geven dat het inderdaad niet bestemd is voor de mensheid in het algemeen, maar alleen voor de geadresseerden. Verder maakt het natuurlijk in de praktijk niks uit, want iemand die niet bereid is het evangelie te aanvaarden, zal ook niet de moeite nemen om te proberen het te begrijpen. En wie die moeite niet neemt, zal dus ook nooit begrijpen. Zodat het alleen maar een vormkwestie is dat het in brieven komt, maar niettemin is sprekend genoeg. Bevestigt inderdaad dat de nieuwtestamentische waarheid, de waarheid rond het nieuwe verbond, slechts bestemd is aan degenen die eerst komen tot aanvaarding van de middelaar van het nieuwe verbond. Kortom, men moet eerst tot geloof komen, alvorens onderwijs in het algemeen in de schrift kunnen ontvangen. En bovendien wordt in die brieven ook gezegd dat het aan de andere kant zelfs onmogelijk is om Bijbelse waarheid te leren verstaan wanneer men niet eerst wedergeboren is. En dan zeg ik het al netjes, want zo staat het er niet eens. Er staat, men moet niet alleen een gelovige zijn, men moet bovendien een geestelijk ingestelde gelovige zijn. Want als men vleeselijk is, natuurlijk georiënteerd, gericht op de zienlijke dingen, zal men dus ook nooit verstaan. En de reden waarom zo weinig van de Bijbel verstaan is dat zij inderdaad gericht zijn op zienlijke dingen, hun eigen gedachten vormen uit wat zij zelf waarnemen, namelijk uit wat ze zelf zien en horen. Men bouwt er filosofieën op en de Bijbel past daar op geen enkele manier in. Dat kan ik u van tevoren zeggen, dat past er absoluut niet in. Men zal de schrift dus niet begrijpen. Pas als men de zienlijke dingen loslaat en zich werkelijk uitsluitend laat onderwijzen door de schrift, dan zal men inderdaad leren verstaan. Dat is in de praktijk toch niet zo moeilijk, moet ik u zeggen, maar men moet dat wel willen en men moet zich ook bewust zijn dat het zo gaat. Nou, hoe dat ook zij, dit is de eerste brief in het Nieuwe Testament, die valt dus inderdaad meteen met de deur in huis, want de Romeinenbrief heeft geen andere doelstelling dan uiteen te zetten hoe het mogelijk is dat de zondaar rechtvaardig gerekend wordt, niet op grond van zijn werken, maar op grond van geloof. In het algemeen, op grond van geloof, in het algemeen. En op grond van het geloof van Jezus Christus in het bijzonder. Maar daar zullen we het nog wel over hebben, want dat moet ik dan natuurlijk ook uitleggen. Maar we volgen even de aanhef van de brief, want dat is erg interessant. Er staan namelijk in ieder geval in mijn Bijbel nogal wat stukken tussen haakjes. Dat betekent niet dat ze er niet staan in de grondtekst, want dan zouden ze schuin gedrukt zijn. Staat het dus wel, maar de haakjes heeft men erbij gevoegd om aan te geven dat het feitelijk tussenzinnen zijn. En men moet dus eigenlijk de stukjes tussen haakjes eerst weglaten om te begrijpen wat er echt in de hoofdzin staat. En de hoofdzin wordt dan heel eenvoudig. De hoofdzin is dat Paulus een dienstknecht is van Jezus Christus, een geroepen apostel, en dat hij is afgezonderd tot het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Zoekt u het maar even uit. Ja. Afgezonderd dus tot het evangelie van God, vers 1. En dan springt hij over naar het begin van vers 3. Van zijn Zoon. En dan springt hij over naar het eind van vers 4. En namelijk lees ik ook niet, want er staat toch schuin, dat strepen we door. Jezus Christus, onze Heere. Want dat evangelie is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En als u vraagt, is het nou van God of van zijn Zoon? Dan zeg ik, dat maakt niks uit. In de praktijk is dat toch hetzelfde, dus dat doet er niet toe. Men prefereert gewoon het te lezen van God over zijn Zoon, of met betrekking tot zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En als u het zo leest, heb je natuurlijk helemaal geen problemen meer. Dat kan hoor, zo kun je dat lezen. Maar neem niet weg dat die Zoon inderdaad God is. Maar goed, het wordt hier niet uitgelegd, dus dat hoef ik nou ook niet uit te leggen. Het punt is dat Paulus deze brief en daarna alle andere brieven schrijft, omdat hij nou eenmaal is afgezonderd tot, dus apart is gezet, om dat evangelie van God te bedienen. Hij is afgezonderd van alles, met name afgezonderd van het Jodendom in de eerste plaats natuurlijk, want dat zegt hij later vele malen, in deze brief ook enigszins trouwens, maar uiteindelijk in de Filippense brief uitgebreid, en gelaten natuurlijk ook. Maar afgezonderd van het Jodendom in het bijzonder en van de wereld in het algemeen, is hij afgezonderd om dat evangelie van God te bedienen. Zeg maar om dat evangelie van God te prediken, maar het is meer dan dat. Om het te bedienen, zeg ik bij voorkeur, want het houdt in dat hij dat evangelie van God zou prediken, maar het houdt ook in dat hij, dat evangelie van God verder zou toelichten en verklaren. En alle aspecten daarvan zou bespreken en bovendien ook zou laten zien hoe dat evangelie van God inderdaad kan worden afgeleid uit het Oude Testament en ook wordt aangekondigd in het Oude Testament. Dat zegt hij trouwens ook in meteen de eerste tussenzin. Want daar zegt hij het welk hij tevoren beloofd had. Waarna meteen de vraag is waar dan, wanneer dan en hoe dan? Nou, dat legt hij dan wel uit, Paulus. Want het hoort bij zijn taak, feitelijk. Alleen, ik doe het nou niet aan de hand van wat Paulus ervan gezegd heeft, want we bespreken niet de brief, maar alleen in het algemeen de hoofdgedachte in de brief. En dan moet ik u zeggen, het evangelie van God, wel evangelie, dat is niet vertaald, hè? Dat is eigenlijk gewoon het Griekse woord. En evangelie betekent gewoon, als men het zou vertalen, de blijde boodschap. En vervolgens betekent het dat die blijde boodschap tevoren beloofd was. Door de profeten in de heilige schriften en dus in het Oude Testament. Waarna wij vragen, wanneer, waar en hoe dan? Maar je kunt ook vragen, wat werd er eigenlijk beloofd in het Oude Testament? Dat is altijd het eerste antwoord, hè? De komst van de Christus, de komst van de zoon van David, of nog beter, de komst van de zoon van Abraham, of nog verder terug, de komst van het zaad der vrouw, dat kan ook nog, maar de komst van Christus, en daarna zeggen we de komst van de middelaar van het nieuwe verbond, en dus zeggen wij de komst van het nieuwe verbond, ter vervanging van het oude. Want wat er beloofd was, was een nieuw verbond, ter vervanging van het oude, een en ander op grond van de beloften die God aan Abraham al gedaan had. En als hier dus staat dat er die blijde boodschap van God tevoren beloofd was, dan wil het dus zeggen dat het gaat om de prediking van het nieuwe verbond. De blijde boodschap, het evangelie, de blijde boodschap is de prediking van het nieuwe verbond. En dus is het de prediking van dat die middelaar van het nieuwe verbond inmiddels verschenen is, en dat is inderdaad niemand anders dan Gods Zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer. En dan hebben we de zin weer compleet. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had, namelijk het evangelie van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. De Zoon van God, de Zoon van David, de Zoon van Abraham, enzovoorts. Kortom, hier staat, hij heeft het tevoren beloofd, in Galaten staat zelfs dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft. Het evangelie verkondigd. Dat is nog sterker dan alleen maar te zeggen, hij heeft het tevoren beloofd. Vandaar dan ook dat als ik hier lees het welk hij tevoren beloofd had, dan laat ik dat niet uitsluitend slaan op de blijde boodschap van God, maar ik laat het zelfs in de breedte slaan op het nieuwe verbond in het algemeen. Want dat was wat beloofd was, en zodra die belofte gedaan werd, zal ik maar zeggen, werd dus eigenlijk het evangelie al gepredikt, al verkondigd. Want dat is in ieder geval wat dezelfde apostel schrijft in Galaten hoofdstuk 3. God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten de zaadrechts gezegend worden. En als nu dat zaad gekomen is, wil zeggen dat deze boodschap nu openlijk gepredikt wordt, omdat inderdaad dat nieuwe verbond, waaronder de een en ander zou plaatsvinden, inmiddels is aangebroken. Dat is het verhaal. Dus Paulus afgezonden tot het evangelie van God, dat hij ervoor beloofd had. Het evangelie van de Zoon van God namelijk, die weliswaar, vers 3, de tussenzin, die weliswaar geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dan weet je dus meteen waar hij dat tevoren beloofd had, hè? En wanneer en aan wie? Aan David bijvoorbeeld, 2 Samuel 7. Met opzet dat ik dus straks eigenlijk alleen refereerde aan het verbond met Abraham, omdat het nou eenmaal in Galaten 3 staat. Maar hier in Romeinen 1 vers 3 wordt verwezen naar het verbond met David. En dat zijn samen de verbonden der belofte. Zo worden ze genoemd, ik meen in Romeinen 9 als ik het goed heb uit het hoofd, maar dat weet ik niet zeker meer. De verbonden der belofte, 2 namelijk, 1 aan Abraham en daarna herhaald min of meer aan David. Beide verbonden hadden van doen met een zoon die geboren zou worden, de zoon van Abraham, de zoon van David. En in het geval van David staat er zelfs bij in 2 Samuel 7 dat die zoon van David ook zoon van God zou zijn. En daarmee is het verhaal rond, want hier staat die zoon van God die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dus naar het vlees is hij uit het zaad van David. En daarna staat er een zin in vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. Dat bewezen, dat mag u eigenlijk vergeten. Ik geloof trouwens dat andere vertalingen daar ook steeds andere woorden invullen. Maar wat er staat eigenlijk is dat hij krachtelijk gesteld is, zijnde de zoon van God. Of in gewoon Nederlands, betrekkelijk gewoon Nederlands, die krachtelijk is aangesteld als de zoon van God. Want dat is eigenlijk de gedachte. Er staat niet bewezen, er staat iets van vastgezet, vastgesteld. Het is een normale, het is eigenlijk de term voor het aanstellen tot zoon. De zoon van David is namelijk tot zoon van God aangesteld door en ter gelegenheid van zijn opstanding uit de doden. Daar staat hier trouwens ook. Dus waarom men dat bewezen niet gewoon vertaald heeft met gesteld of stellen, daar weet ik het niet, daar begrijp ik ook niks van. Maar dat is het. Hij is als zoon van God aangesteld door of uit de opstanding der doden. En waarbij genoemd wordt de geest der heiligmaking. Dat is inderdaad de geest van Christus, de heilige geest, het leven van Christus dus. Want door dat leven stond hij op uit de dood. Door die geest is hij ook geheiligd. En vervolgens door diezelfde geest worden ook wij geheiligd. Dat is een thema wat verder ontwikkeld wordt in de Hebreeënbrief overigens. Maar dat even terzijde. Het gaat erom dat hij naar het vlees is uit het zaad van David, maar naar de geest. En dat is natuurlijk de reden waarom die merkwaardige uitdrukking geest der heiligmaking ertussen staat. Naar het vlees is hij uit David, naar de geest is hij uit God. En hij is de zoon van God, niet omdat hij door God of door de Heilige Geest zozeer verwekt was in Maria, want dat is de gedachte niet. Dat is wel zo, maar dat is niet de waarheid waar het om gaat. Hij is namelijk tot zoon van God, tot erfgenaam Gods aangesteld. Wel, niet bij zijn geboorte, laat staan bij zijn verwekking, maar hij is daartoe aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. Toch verwekking dus, maar dan uit de dood, vanzelfsprekend. Nou ja, dat staat ook zo letterlijk in Handelingen 13 en in Psalm 2 en meerdere schriftplaatsen die dat zeggen uiteraard. Dus daar ga ik niet op in. Maar hier wordt gesproken over de dubbele afkomst van de Heer Jezus Christus. Namelijk naar het vlees uit David en dus erfgenaam van de bekende troon. En erfgenaam van het onwankelbare koninkrijk, de onwankelbare troon ook, die aan David beloofd was. Althans aan het zaad van David in 2 Samuel 7. Maar aan de andere kant is hij de zoon van God. Die waarheid wordt voor laatst bewaard, want het is uiteindelijk de waarheid waar het meest over gesproken zal worden. Want de gedachte is net dezelfde als die van de Hebreeënbrief. Namelijk dat de Heer Jezus Christus weliswaar de Messias is, maar het wil niet zeggen dat hij meteen op de troon van David zou zitten, want dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat hij zou zitten op de troon van die andere vader, namelijk op de troon van God zelf. Vandaar dat in al die brieven in het Nieuwe Testament gesproken wordt over Christus zittende ter rechterhand Gods. Dat hij ooit zal zitten ter rechterhand Davids. Precies zo, namelijk op de troon van David. Dat is wel waar, maar het is geen onderwerp van de Nieuw-Testamentische boeken. Dat is het onderwerp immers van de Oud-Testamentische boeken. Daarvoor hoeft het Nieuwe Testament niet geschreven te worden om dat te zeggen, want er staat vele malen in het Oude Testament. Maar het bijzondere, de verborgen waarheid, althans de waarheid die in het Oude Testament grotendeels verborgen was, was dat de Messias primair zou zitten en ook dus allereerst zou zitten op de troon van zijn vader in de hemel. En in die tijd leven wij. En dat is dus wat in deze brieven aan ons wordt medegedeeld. Dat wil zeggen dat in het algemeen in de brieven gezegd wordt dat het weinig zin heeft te wachten op het moment dat Jezus, van wie wij geloven dat hij de Messias is, zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Want hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat blijft ook wel zo. Nou, in ieder geval 2000 jaar en daarna trouwens ook, voor eeuwig namelijk. Maar het zou in ieder geval pakweg 2000 jaar duren voordat hij ook zou zitten op de troon van zijn vader David. Maar dat is niet de belangrijkste, uiteraard. En vandaar ook de tussenzin. Hij is geworden uit de zaad van David naar het vlees. En in diezelfde tussenzin staat dan ook dat hij is de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Maar die waarheid stond ook in de hoofdzin. Namelijk het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus onze Heere. Dat is dus de waarheid waar het werkelijk om gaat. En dat hij de zoon van David is, dat is wel waar, dat moet ook. Anders kan hij niet de Messias zijn. Maar dat hij op die troon zal zitten, dat komt later. En dat wordt verder in deze brief eigenlijk niet besproken. Dat hoeft ook niet. Maar de blijde boodschap is een boodschap van God met betrekking tot zijn zoon, namelijk Jezus, de Messias. Christus is immers hetzelfde als Messias. Onze Jehovah, onze Heere. Ik sluit dus direct aan bij de prediking van Petrus op de Pinksterdag, toen hij voor het eerst in het openbaar sprak, zal ik maar zeggen, toen hem gegeven was om vrij uit te spreken. Hij zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot Christus en tot Heere gesteld heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. En dan vind je de drie termen ook bij elkaar. En hier is het einde van die zin ook. Namelijk Jezus Christus, onze Heer. Precies dezelfde gedachte. Wat dat betreft waren Petrus en Paulus het altijd wel eens. Op andere punten soms niet, maar uiteindelijk wel. Hè? Maar goed, daar hebben we het nou niet meer over. Dit is niet alleen dus het noemen van de afzender, Paulus, die immers is afgezonden tot het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. Maar het is tegelijkertijd de aankondiging van de inhoud van de brief. Want het verklaart waarom de brief geschreven wordt. De brief gaat namelijk over het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. Als ik dan een eindje verder de draad opneem, dan ga ik voorbij dat gedeelte waarin Paulus zegt dat hij zozeer verlangt naar Rome. Hij zegt het wel erg uitgebreid, denk ik altijd als ik het lees. Het heeft lang geduurd voordat ik erachter kwam waarom dat nou was. Maar hij had nogal wat belangstelling voor die gemeente in Rome daar. Die gemeente die immers daar een onderkomen vond in het huis van de Britse koninklijke familie in Rome. Ja, dat is nou eenmaal zo. Dus, ben je zover nog niet? Nee, wacht maar af. Dat is een schitterend verhaal. Daarom zeg ik het erbij, niet omdat ik dat nu belangrijk vind, maar gewoon let daar nou eens op. Hè? Waarom de apostel van vers 8 tot en met vers 15 uitgebreid spreekt over zijn verlangen naar Rome, zijn bereidheid om naar Rome te komen, zijn plannen om te komen, maar het was nog steeds niet gelukt. Hoezo Rome? Hij was er nooit geweest. Waarom verlangt hij daar zo naar? En er is nog het eind niet, want het eind van de brief in hoofdstuk 15 en 16, doet hij twee hoofdstukken lang, doet hij hetzelfde. Namelijk uitgebreid spreken over dat hij naar Rome zou komen enzovoort. Je vraagt je af waarom. Maar daar was een goede reden voor. Maar daar gaan we dus niet verder op in. Dus we nemen de draad van de brief op. Die gaat duidelijk verder. Dus dat wil ik u graag vanavond laten zien. Dat er bepaalde hoofdgedachten zijn in de brief. Belangrijke versen in de brief. En daarna zakt het verhaal in als het ware. En wordt die gedachte toegelicht. Heel lang. En pas dan ineens komt hij weer uit het dal. En gaat hij weer verder op de hoofdlijn van wat hij naar voren wil brengen. Hij ligt al die gedachten breed toe. Maar de hoofdgedachten moet je uit de brief kunnen halen. Dat is verschrikkelijk interessant. Want dan zie je die belangrijke punten in één keer achter elkaar staan. Zonder die uitweidingen ertussen. En dat is ook wel eens aardig. Romeinen 1 dan, vers 16. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Het is een tweede naamval, dat kan ik ook niet helpen. Wij zouden zeggen, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En dan vindt u meteen een illustratie van wat ik net zei, want je kan zonder enig probleem vanuit het einde van vers 4 meteen doorlezen in vers 16. Want zo gaat het verder. Want dat verhaal over dat hij wel naar Rome wil komen, nou ja, leuk, maar dat is een zijlijn uiteraard, hè? Natuurlijk, interessant, maar het is een zijlijn. Dus, Paulus, afgezonden tot het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus, onze Heere, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want dat evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, voor zowel de Jood als ook de Griek. In vers 14 stond zelfs, en ook voor de barbaren. Dus nog uitgebreider, hè? Wie het ook zijn mogen. Maar goed, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. De gedachte is dat Paulus dus zegt, ik heb geen enkele reden om die blijde boodschap achter te houden. Ik kan er rustig mee voor de dag komen, want het is kracht Gods. Daar kun je rustig mee voor de dag komen. Als je het evangelie meet met wereldse normen, met de normen van menselijke wijsheid, dan zou je ervoor schamen. Dat is ook het probleem waar wij dikwijls mee zitten. U en ik, denk ik, dat als we aan iemand het evangelie willen brengen, dan denken we aan de ene kant, ja, we moeten het doen, het kracht als de zaligheid. Aan de andere kant denken we, ze zullen onvoluit lachen. Of niet? Dan voel je je toch een beetje zwak, hè? Want ja, het is niet een mooi verhaal. Je hoopt maar dat iemand het gelooft, maar je kunt het juist niet voorstellen dat iemand het gelooft, al doen we het zelf wel, hè? Maar niettemin, dat is wat zwak, maar Paulus wist dat maar al te goed. Paulus was niet zomaar een man, maar inderdaad een van de grote geleerden van zijn tijd. Er bestaat geen enkele twijfel over. Maar die zelf zegt dat het woord des kruises dwaasheid is. Nou, menselijke normen, dat is 1 Korinthe 1, hè, waar het uitgebreid gezegd wordt. Is dwaasheid. Maar ons die behouden worden is kracht Gods, zegt hij daar. En hier zegt hij, het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat komt uiteraard op hetzelfde neer, want deze boodschap is namelijk de kracht waardoor een mens zalig wordt. Een mens namelijk die deze blijde boodschap aanvaardt, uiteraard. Het is aardig dat je in dit geval het woord geloven niet eens hoeft uit te leggen, dat blijkt vanzelf wat het is, hè. De blijde boodschap is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder. Ja, die boodschap aanvaardt uiteraard. Vanzelfsprekend. Dat is wat met een boodschap zou moeten gebeuren. Waar hij niet aanvaard wordt, heeft hij geen enkele betekenis uiteraard. Dus inderdaad, geloven wil zeggen aannemen. Dus aannemen, aanvaarden. Staat trouwens in Johannes 1. Hè? Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. Het staat er gewoon bij de Bijbel vertaald. Ik zeg altijd, als je goed kunt lezen, heb je helemaal geen woordenboek nodig. Geen Nederlands en zelfs geen Grieks of Hebreeuws. Dat meen ik echt. Maar goed, dat maar even terzijde. Het evangelie is kracht Gods, evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dit vers moeten wij niet onderschatten, uiteraard. Er staat uitdrukkelijk dat dit kracht Gods, er staat een kracht in de Nederlandse vertaling, maar dat woordje een moet je eigenlijk altijd wegdenken. Dat bestaat niet, hè. Als je het in het Nederlands leest, krijg je in het Nederlands het idee van dat er misschien nog meer krachten zijn van God tot zaligheid. Maar dat is niet de betekenis, dat kan ook niet, want het woord een bestaat domweg niet, hè. Dat kennen wij in het Nederlands. Het Engels kent het nog meer trouwens dan wij, die maken er nog even gebruik van. Maar het heeft geen enkele betekenis, het bestaat niet. In het Grieks niet, in het Hebreeuws ook niet. In heel de Bijbel komt het dus nooit voor. Dus je moet gewoon lezen, want het is kracht Gods tot zaligheid. En uit het verband blijkt uiteraard dat het de enige kracht Gods is tot zaligheid. En het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder, wie het ook is, voor ieder die gelooft. En ieder, wie hij ook is, kan inderdaad gewoon die boodschap, die blijde boodschap van Christus, geloven, aannemen. Want het punt is dat een mens weliswaar beperkt is in zijn mogelijkheden, doordat het vlees begeert tegen de geest, om maar eens wat te zeggen, of omdat het vlees zwak is, u kent het verhaal wel, of omdat het vlees zich der wet Gods niet onderwerpt, of dat soort zaken meer. Kortom, een mens kan dikwijls niet de dingen doen die hij wil, en andersom doet hij dingen die hij niet wil. Dat is de zwakheid van het vlees. Maar het aannemen van een boodschap heeft met vlees absoluut helemaal hoegenaamd niets van doen. Dat is gewoon het aannemen van wat er gezegd wordt. zus en zo is het, dit en dit is er gebeurd, enzovoorts. Dat kun je aannemen of verwerpen. Dat heeft niks te maken met wie je bent of wat je doet of wat ook. En dat is immers dat is in werkelijkheid ook de kracht van het evangelie. Als immers een mens, aan een mens eisen gesteld zouden moeten worden met betrekking tot zijn doen en laten, met betrekking dus tot zijn leven in het algemeen, dan zou dat meteen de zwakheid zijn van de boodschap. Bovendien, wie zou dan zalig worden? Als het zo met de mens gesteld is, wie zou dan zalig worden, zei, meen ik, een van de discipelen, bij gelegenheid. De punt is dan ook dat de wet, het oude verbond, wel degelijk eisen stelt aan de mens. En zegt, degene die deze dingen doet, zal door dezelfde leven, trouwens aangehaald in Romeinen, wat is het, 10? Daar wordt het aangehaald. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar in de voorgaande hoofdstukken, al in Romeinen 6 en 7, wordt al gezegd dat de wet juist daarom zwak is, omdat die eisen stelt aan het vlees, of gelegd is op het vlees. En het vlees is zwak. En daarmee is de hele wet zwak. En voor zover de wet een boodschap is, is het niet kracht Gods tot zaligheid, omdat die boodschap appelleert aan het vlees. En dat werkt dus niet. En het evangelie, de prediking van het nieuwe verbond, is wel degelijk kracht Gods tot zaligheid, omdat men dat woord slechts hoeft te geloven, meer niet. Dat is inderdaad een geestelijke aangelegenheid, eventueel geestelijk met een kleine letter, zo u wilt. Maar men zou gewoon de mededeling, de boodschap die daarmee komt, moeten aanvaarden. Bovendien, het nieuwe verbond heet niet voor niks een blijde boodschap. Het nieuwe verbond staat namelijk tegenover het oude verbond, en dat is bepaald geen blijde boodschap. Daarom heet het nieuwe zo, de blijde boodschap feitelijk. Het evangelie, hè? Dat staat er feitelijk ook. Er staat dan des evangelies in de tweede naamval. Als we de naamvallen weglaten, dan staat ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet. Want het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. En let erop, niet kracht Gods een beetje in de richting, de goede kant op, van de zaligheid zal ik maar zeggen. Kracht Gods naar de zaligheid toe. Want dat tot wat hier staat, dat betekent wel degelijk tot in. Dat is de Griekse termen. Betekent wel degelijk tot in de zaligheid. Niet alleen in de richting van de zaligheid, maar het maakt een mens ook zalig. Staat er uitdrukkelijk. Tot in de zaligheid, eigenlijk als je het voluit zou vertalen. Dus kracht Gods tot in de zaligheid voor een ieder die gelooft. Geldt dat dan ook voor degenen die tot nu toe onder het oude verbond leefden? Ja, zelfs in de eerste plaats. Eerste Jood. Want daarom wordt de Jood hier genoemd, hè. De evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. Is dat ook voor degenen die onder de wet leven? Ja, juist en vooral. Het heeft niks met rangorde zozeer te maken. Er wordt wel eens gedacht, maar het is geen rangorde. Integendeel, er staat ook steeds hier in Romeinen, eerst de Jood en ook de Griek. Niet om verschil te maken, niet om volgorde aan te geven, maar om te zeggen dat vooral gelijk is juist. De Jood en de Griek, namelijk. En waarom eerst de Jood? Wel omdat de Jood inderdaad leeft onder de wet. Want begrijp je me goed, zeker in het Nieuwe Testament is het woord Jood altijd een godsdienstige onderscheiding. Dat wil zeggen, het gaat niet om iemand die Jood is vanwege afstamming, want dat zegt niks. Ik heb wel eens eerder, geloof ik, u voorgehouden hoeveel voorouders een mens heeft. Er zal vast wel ergens een Jood bij zitten, dat kan haast niet anders. Ja, nee, dat is nou helemaal zo. Reken dat maar eens na, hoeveel voorouders je hebt. Hoeveel voorouders je had 2000 jaar geleden? Twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders. Nou, verder weet ik niet meer. 16 bedovergrootouders. 32, 64, 128, 256. Dan ben ik tel kwijt. Maar moet je kijken hoeveel dat er worden 2000 jaar geleden. En je kunt nog veel verder terug, uiteraard. Dus dat zegt niks. Het gaat hier om afstamming. De Jood in het Nieuwe Testament is per definitie godsdienstig. In godsdienstige zin een Jood heeft met afstamming niks te maken. Vandaar dat iemand als Herodes in de schrift niet ons wordt voorgehouden als een Edomiet, want het was hij van afstamming eigenlijk, maar als Jood, omdat hij de Joodse godsdienst aanhing. Hij was echt een Jood, hij was ook de koning der Joden. Hij was ook inderdaad Joods, hij was de bouwer zelf van de Joodse tempel. Was volstrekt een Jood. Dat hij van Edomitische afkomst is, nou zo wat. Hoeveel Joden denkt u dat in onze dagen van edomitische afkomst zijn? Bedoel, dat zegt toch niks? Jood. En daarom is het evangelie eerst voor de Jood, omdat de Jood per definitie, vanwege de definitie van het begrip Jood dus, onder de wet leeft. Onder het oude verbond. En daarmee staat hij eigenlijk een eindje achter. Als iemand de blijde boodschap nodig heeft, is het juist degene die onder de wet leeft in de eerste plaats, en daarna al diegenen die niet onder de wet leven. Want degenen die niet onder de wet leven kunnen zo tot geloof komen, maar degenen die onder de wet leven moeten bovendien ook nog verlost worden van de wet. Met andere woorden, de Jood heeft er meer behoefte aan deze blijde boodschap, omdat hij leeft met de droeve boodschap van het oude verbond. Dat is het eigenlijk. En dus, het is kracht Gods tot in de zaligheid voor een ieder die gelooft. Ongeacht wie het is, zowel de Jood als ook de Griek. Of eerst de Jood en ook de Griek. Daar komt de apostel later op terug. Maar ik ook, dus ik laat het even liggen. Er staat vervolgens waarom het kracht Gods is tot zaligheid. Want dat kun je naar menselijke wijsheid niet verklaren. Hoe kan een boodschap die men aanvaardt een mens zalig maken? Nou staat er, dat zit hem zo, vers 17 staat dat. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat wil zeggen, Gods eigen rechtvaardigheid wordt in het evangelie van Christus bekendgemaakt. Wordt in door die blijde boodschap geopenbaard. De prediking van het evangelie is de prediking van de rechtvaardigheid Gods. Dus. Dan gaan we langzaam lezen dus. Hè. De prediking van de blijde boodschap is de prediking van de rechtvaardigheid Gods. Hoezo hebben wij dat dan? Want wij zijn onrechtvaardig. En we zouden van onze onrechtvaardigheid af moeten om zaligheid te ontvangen. Hoezo wordt dan rechtvaardigheid Gods geopenbaard? Nou, heel eenvoudig, maar dat staat in het volgende vers, maar dat is pas in hoofdstuk 23. De gedachte is namelijk dat die rechtvaardigheid Gods ook gegeven wordt aan een ieder die gelooft. Zodat de mens gerechtvaardigd wordt, niet op grond van zijn eigen rechtvaardigheid, uit werken dus, maar hij wordt rechtvaardig verklaard omdat hij bekleed wordt met, want dat is de term dan, bekleed wordt met de rechtvaardigheid Gods, dan wel met de rechtvaardigheid van Christus. Dat is de gedachte. En die rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie bekendgemaakt. En met het evangelie komt de rechtvaardigheid Gods tot een ieder die gelooft. Zowel de Jood als ook de Griek. En als men zoekt uit eigen werken zijn eigen gerechtigheid op te richten, dan is men, punt 1, dom, zegt de apostel Paulus. Dan is men zonder verstand, staat er. En punt 2, dan is men niet onderworpen aan de rechtvaardigheid Gods. Men zou zich daaronder moeten werpen, namelijk. Zodat de rechtvaardigheid Gods over ons heen komt. Om het dan eens heel plastisch uit te drukken. Met de prediking van het evangelie komt de rechtvaardigheid Gods tot ons. En wanneer we de blijde boodschap aanvaarden, aanvaarden wij tegelijkertijd Gods rechtvaardigheid. In de zin van dat we die ontvangen. En dat dat vanaf dat moment onze rechtvaardigheid wordt. Voor sommigen is dat te min. Die zeggen, dan is er voor mij niks meer, is er voor mij geen eer meer aan te behalen. Dat is waar, dat is ook zo, dat is ook de bedoeling. Ja. En daarom is het een boodschap niet naar de mens, omdat het een boodschap is die voorbij gaat aan elke vorm van eigen menselijke rechtvaardigheid en aan elke vorm van menselijke verdiensten en menselijk werk. En daar zit eigenlijk het probleem natuurlijk. Maar niettemin, er staat, de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard en dan staat er iets moeilijks achter, namelijk uit geloof tot geloof. En het wordt zelfs opgehangen, die moeilijke uitdrukking, aan een bijbeltekst. Die uit Habakkuk. Zit er niet bij? Oh ja, uit Habakkuk. Namelijk, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, strikt genomen, er staat de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Maar zo staat het in Habakkuk 2 vers 4. Maar het idee is dat rechtvaardigheid in die laatste zin, die uit Habakkuk geciteerd is, dat die rechtvaardigheid komt uit het geloof. En andersom, dat betekent dat geloof rechtvaardigheid voortbrengt. Dat is de grondgedachte. Geloof brengt rechtvaardigheid voort, staat er. Wel, ik moet er even stoppen, want het verhaal gaat vervolgens op een zijlijn. Deze gedachten van vers 16 en 17 worden vervolgens namelijk toegelicht. En eerst wordt toegelicht dat er staat: ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want er is kracht Gods tot zaligheid. Want de eerste vraag die men zou kunnen stellen dan: hoezo zaligheid? Hebben wij zaligheid nodig? En als je voor zaligheid invult behoudenis, wat de nieuwe vertaling meestal doet, hoezo? Moeten wij behouden worden? Waarvan en waartoe? Wat is er dan mis met ons? Hoezo? Waarom is er behoefte aan een blijde boodschap of zo? Wat komen wij dan tekort? Dat is de gedachte. En dan wordt vanaf vers 18 uiteengezet de, nou ja, laten we zeggen, de erbarmelijke positie van de mens in het algemeen. Eerst de Jood en ook de Griek. In dezelfde volgorde namelijk. Eerst de mens in het algemeen, want, vers 18 van Romein 1, want de toorn Gods. De toorn Gods, dat is wat anders dan de rechtvaardigheid Gods. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, et cetera, et cetera, et cetera. De mens leeft namelijk onder de toorn Gods. En die komt over alle mensen. Daar zijn wij mensen in het algemeen aan gewend. En daarom valt het ons niet op. Sommigen echter wel. Daar zijn er die het opvalt. Die zeggen: of er dan een God is. En als het dan de God van de Bijbel is die er is. Wel, als hij er is, waar is hij dan? Wat doet hij dan? Beter gezegd, waarom doet hij niks? Kort gezegd. Het blijkt dat de mens leeft onder de toorn Gods. Want als je ziet wat een rampspoed er in de loop der eeuwen over de mensheid gekomen is, dan kan je niet anders vaststellen dat als er een God is, dan komt er zeker toorn van de hemel vandaan. En dat is ook zo. Dat staat hier ook. Dat is ook zo, ja. Er staat er hoe hij dat doet, hoe God dat doet. Namelijk niet een actieve toorn, een actief oordeel, in de zin van dat God de mensheid straft in onze dagen, zo rechtstreeks, weet je wel. Zo van: God straft onmiddellijk, u kent die uitdrukking waarschijnlijk. Dat is nou juist niet waar. Integendeel, er staat hier ook: God straft niet onmiddellijk. Als er straf komt, wel, dat komt pas in de toekomst, in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Daar ben ik ineens al in hoofdstuk 2 vers 5. Maar in afwachting van die actieve straf in de dag des toorns en de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, in afwachting daarvan heeft God, en daar gaat hij hoor, hoofdstuk 1, daar heeft God, hoofdstuk 1 vers 24, de mens overgegeven, losgelaten betekent dat, heeft God de mens overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid enzovoorts. Kortom, God heeft hen, vers 26, overgegeven tot oneerbare bewegingen. Kortom, God heeft hen overgegeven, vers 28, halverwege het vers, in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. En ik noemde dus vers 24, vers 26 en vers 28, staat er namelijk drie keer. God heeft namelijk de mensheid als zodanig losgelaten. Zodat die mens kan doen waar hij zin in heeft. Daar had hij al zin in, maar God hield hem tegen. Maar nu die mensheid God verworpen heeft, houdt God die mensheid niet meer tegen. En het resultaat is al die onreinheid die hier genoemd wordt, onder andere dan. Maar het is het meest kenmerkende, deze onreinheid. Maar ik ga er maar niet verder op in. Maar dat is wat God doet. En er staat ook letterlijk in vers 28, daar staat: en gelijk het hun, die mensen, gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Als de mens God niet wil kennen, dan zegt God, dan wil ik de mens niet kennen. En dat is de situatie sinds de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, sinds men de opgewekte Christus verworpen heeft. Of sinds men niet komt tot aanvaarding van de opgewekte Christus. Dat is de gedachte. Dat duurt dus bijna 2000 jaar inmiddels. Was dat weer 1900? Nou ja, doet er ook niet toe. Hoeveel jaar het was, hè? maar al tamelijk lang, kun je wel zeggen. Maar dat is die toorn waarover hier gesproken wordt. Daar leeft de mens onder. In de duisternis, onder de toorngods, en met alle consequenties en ellende van dien. En verder staat daarover in Romeinen 2, vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, let op, naar uw hartigheid, wat is het dan hart? Met een D, wat is een hart met een D? Het hart met een T uiteraard. Naar uw hardigheid, namelijk naar uw onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf het toorn als een schat. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat zelfs als het oordeel komt in de toekomst, dat niet in de eerste plaats een oordeel is over de werken in het algemeen van de mens, maar het is een oordeel wat in de eerste plaats komt over de mens vanwege zijn onbekeerlijk hart. Omdat hij niet geloofd heeft namelijk. En zo staat het letterlijk in Johannes 3, hè. Wie niet gelooft is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Maar goed. Dus naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns enzovoorts. Dat betekent dat God niet onmiddellijk straft. Het betekent dat God weliswaar zal straffen, maar dat doet hij pas in de toekomst. En het feit dat God niet ingrijpt in onze dagen, wat door velen trouwens wordt vastgesteld, meestal door ongelovigen helaas. Maar het feit dat God niet ingrijpt, wil nog niet zeggen dat hij nooit zal ingrijpen. Het feit dat God niet straft in onze dagen, wil niet zeggen dat hij nooit zal straffen. Integendeel, hij zal dat wel doen. Maar tegelijkertijd geeft hij de mens de kans om tot geloof te komen. Het punt is, God is langmoedig over ons, zegt Petrus, die het daar met Paulus eens is. Hij is het met Paulus eens, zegt hij daar ook, in 2 Petrus 3. Petrus zegt, de Heer vertraagt de belofte van zijn wederkomst niet, maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. Dus de vraag, waarom doet God niks, moet je daarmee beantwoord. Aan de ene kant omdat de wereld hem verwierp, daarom doet God niks. En aan de andere kant, omdat hij daarmee iedereen de gelegenheid geeft om alsnog te komen tot geloof. Zodat het uitblijven van een onmiddellijke straf in onze dagen, het uitblijven van een onmiddellijk ingrijpen van God in onze dagen, eigenlijk moet beschreven worden als een uitdrukking van de rijkdom zijner genade. Maar het is ook niet voor niks de bedeling der genade. Dat betekent dat hij niet oordeelt. En dat de mensen in de tussentijd de puinhoop van maakt. Ja, hoor eens, dat is zo, ja. Ja, God houdt hem er niet van tegen in elk geval. De enige reden waarom God eventueel iets zou tegenhouden, is om te zorgen dat hij alsnog zelf de gelegenheid zal krijgen in de toekomst om zijn eigen plan verder uit te werken. Dus voor dat doel zal hij ongetwijfeld bij gelegenheid ingrijpen, maar dat zal hij dan toch op een manier doen die niemand bewijzen kan, want hij werkt in het verborgene. Daar hebben we dan toch verder niks mee van doen. Zijn zaak verder. Maar oordeel pas in de toekomst. En in die tijd waarin wij leven, die tijd van die grote onreinheid zoals in hoofdstuk 1 beschreven, de tijd waarin God niet straft, maar waarbij de wereld wel degelijk in duisternis is, zal ik maar zeggen, in die tijd is er meer dan ooit behoefte aan een blijde boodschap. Aan licht namelijk, aan leven enzovoorts. In het midden van zo'n duistere wereld die aan het verderf onderworpen is. En daarbij denk ik, terwijl ik dat zeg, in Johannes 3. Omdat een ieder die gelooft niet verderven en niet in duisternis zou zijn. Staat in het volgende vers, dus dat kan rustig zo zijn. Dus inderdaad, een blijde boodschap is er nodig. Waarna bovendien, in de... Even kijken, wat staat er? Ja, er staat ook dat het is zowel Jood als de Griek, hè, dat oordeel, straks in de toekomst. Ik vind die kopjes boven hoofdstuk 2 vind ik niet zo best. Want er staat onboetvaardigheid der Joden boven hoofdstuk 2... Nee, het gaat gewoon om de mens zelf. Aankondiging van oordeel over de mens in het algemeen. Zowel de Jood als de Griek, want dat staat er ook. Dat gedeelte houdt ze namelijk bezig met dat er een oordeel komt. Nu niet, maar het komt wel in de toekomst. Zowel de Jood als de Griek, zoals ook staat in vers 9 en in vers 10 en in vers 11. Want er is bij God geen aanneming des persoons. En daarna wordt er in het bijzonder gesproken pas over de Joden. U ziet dat staan waarschijnlijk boven vers 12. De Joden en de wet. Maar de Joden hebben toch de wet. is dan... hoezo hebben die de evangelie nodig? Die hebben toch de wet. Dat is hetzelfde als ze zeggen... hoe maar zo moeten, hebben de joden het nieuwe verbond nodig? Ze hebben toch het oude? Oh ja. Ja, dat denken zij, maar wij weten wel beter. De Heer zei trouwens, het oude verbond... het welk zij verbroken hebben. Dat was al lang verbroken. En bovendien staat er... niet de hoorders der wet, maar de daders der wet... zullen gerechtvaardigd worden, maar er bestaan geen daders der wet. Een mens kan namelijk de wet niet doen. Het gaat er niet om of men de wet heeft. Het gaat erom of men zich aan de wet houdt. En dat laatste kan niemand, dus je ziet er niks mee op. Integendeel, ik denk wel eens met een variant op 1 Korinthe 15... als je onder de wet bent, dan ben je eigenlijk de ellendigste van alle mensen. Kun je beter niet hebben, kun je beter niet weten... Want het legt alleen maar een juk op wat je niet dragen kunt. Je ziet er niks meer op. Het is geen voorrecht. Ja. Ik vind het ook leuk dat boven hoofdstuk 3 staat voorrecht van de Joden. Het voorrecht van de Joden. Maar of het nou een voorrecht is om de wet te hebben... dat betwijfel ik ten stelligste. Hè? Dat is niet een voorrecht namelijk. Nee, het voorrecht is dat hen de beloften gedaan zijn. Hen zijn, staat er in vers 2 van hoofdstuk 3, de woorden Gods toebetrouwd. Let op dat er niet staat, ze zijn onder de wet. Er staat, hen zijn de woorden Gods toebetrouwd en daarmee ook alle beloften Gods die in die woorden vervat zijn. En wat er beloofd is in die woorden Gods, is inderdaad het nieuwe verbond. Dus het voorrecht is dat het nieuwe verbond juist aan de Joden beloofd is. Maar dat ze het oude verbond hadden, dat is niet een voorrecht. Dat is... geen voordeel, maar een nadeel. Dat is geen gewin. Sommigen achter de zaligheid een gewin. Maar de wet is geen gewin. Zeker niet, maar een verlies. Nou goed, er wordt dus in hoofdstuk 2 dus vanaf vers 12 gesproken over de relatie van de Joden en de wet. Waar ze niets aan blijken te hebben. En vanaf vers 25 wordt gesproken over de besnijdenis. Maar daarvan zegt de apostel Paulus, ja, besnijdenis is wel leuk, maar niet de letterlijke, maar de overdrachtelijke. Het gaat niet om de besnijdenis als zodanig, want dat is alleen maar een teken. En aan een teken heb je niks. Het heeft geen praktisch nut. Het gaat erom niet dat men besneden is in het openbaar. Want, zegt vers 29, die is een Jood die er in het verborgen is. Het hart moet namelijk besneden zijn. Dat is een geestelijke besnijdenis. Maar de besnijdenis is gewoon een beeld van opstanding, meneer Nicodemus. Zijt gij de leraar Israëls? Ik zit toch in Johannes 3 met mijn gedachten. Zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Jazeker had hij dat moeten weten. Geestelijke besnijdenis wordt namelijk genoemd in Deuteronomium 10 en Jeremia 4. Besnijd dan de voorhuid uw harten. Wordt netjes uitgelegd hoor. Ik wil zeggen, het wegdoen van de oude mens, daar komt het op neer. De besnijdenis namelijk is een beeld van dood en opstanding, wedergeboorte dus. De dood trouwens ook. Maar dat even terzijde. Goed, waarna wij in hoofdstuk 3 vaststellen dat aan de Joden de beloften gedaan zijn, maar de beloften zijn nou eenmaal beloften aangaande het nieuwe verbond. En daar ging het nou juist om. Dus worden de Joden ook geacht te wachten op de prediking van het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En daarom is het kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood. Eerst de Jood. En ook de Griek. Punt 1, omdat zij onder het oude verbond waren. En punt 2, omdat aan hen juist de beloften van het nieuwe gedaan zijn. Maar het is bestemd uiteindelijk voor alle mensen. Zodat er weer samenvattend gezegd wordt in vers 9 van Romeinen 3... Wat dan? Zijn wij uitnemender bij Joden? Nee, wij Joden zijn niet uitnemender dan de heidenen, want we hebben tevoren beschuldigd, in de voorgaande hoofdstukjes dus, we hebben tevoren beschuldigd beiden, Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. De Joden zijn ook onder de wet, maar Joden en Grieken, Joden en heidenen zijn onder de zonde, onder de macht dus van de zonde en ook onder het juk van de zonde, de werking van de zonde, namelijk in het vlees. Zodat er geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. En het hele gedeelte wat we hier hebben, vanaf vers 10 tot en met vers 18, is in zijn geheel, is wel volledig geciteerd uit het Oude Testament. Dat wil zeggen, alle zinnetjes die daar staan, komen op de een of andere wijze ergens uit het Oude Testament vandaan en zijn hier door de apostel bij elkaar gezet. om aan te geven, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken, tezamen, in zijn geheel betekent dat weer, als eenheid. Tezamen zijn ze onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel, wat komt er uit hun keel? Het woord, hun woord. Hun keel is een geopend graf, het zijn dus woorden des verderfs. En geen woorden van behoudenis. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen, gaat dus weer over het woord, spreken zij bedrog. Dat doet je toch aan de duivel denken dus, hè? In de hof. Maar er staat er ook, slangenvenijn, vergif. Slangenvergif is onder hun lippen. Keel, tong, lippen. Wat een mens voortbrengt, komt namelijk in de eerste plaats eruit via zijn mond. Dat weet je toch, hè? Wat de mens uitgaat, verontreinigt hem, zei de Heer. Dat komt eruit via de mond, via zijn woord namelijk, via wat hij spreekt. En het is niks anders dan bedrog en dus de dood eigenlijk. Het is prachtige beeldspraak, al is de betekenis van de beeldspraak natuurlijk niet zo mooi. Maar de beeldspraak zelf is prachtig. Hun keel is een geopend graf, hè? Zeg het maar eens korter, denk ik dan. Welker mond is vol van vervloeking? Dat is vers 14 en pas in vers 15 gaat het over hun voeten. Over een levenswandel. Maar eerst gaat het om wat in het hart is. En wat er uit de levenswandel komt, komt in wezen dus ook voort uit het hart. Maar goed, de conclusie is dat er dus onder alle mensen behoefte is aan deze blijde boodschap. En aan een kracht Gods tot behoudenis, tot zaligheid, want de mens leeft onder de macht van de zonde en onder de macht van de wet. En dan komen we bij vers 21, maar vers 21 sluit gewoon aan bij hoofdstuk 1, vers 16 of 17. Nou, zeg maar zo 17 dan. Want dan lees ik weer vers 16 en 17 van Romeinen 1 en dan meteen door in 3 vers 21. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie geopenbaard, uit geloof tot geloof. En dan meteen naar 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. En dan krijg je weer de nadere toelichting. Want als je nou echt versen achter elkaar wil lezen, dan lees je dus Romeinen 1, vers 1 tot en met 4, maar dan alleen de hoofdzin. Daarna lees je vers 16 en 17 van hoofdstuk 1. Daarvan kun je trouwens het laatste deel, het citaat uit Habakkuk, nog wel weglaten voor het gemak. Dus vers 16 en 17 van Romeinen 1 en dan meteen Romeinen 3, vers 21. En je zult zien dat daar gewoon de hoofdgedachte doorgaat. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde ook geopenbaard. 3 vers 21, rechtvaardigheid Gods is geopenbaard. Dan vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. En deze zin in vers 22 is de nadere verklaring van dat zinnetje uit 1 vers 17. Sluit volstrekt aan. Want daar stond, rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. De vraag zou dan moeten zijn, uit wiens geloof en tot wiens geloof? Want het is twee keer geloof, hè? Uit geloof tot geloof. Het komt ergens vandaan, ergens uit, en gaat ergens naartoe staan. Rechtvaardigheid Gods uit het geloof tot het geloof. De vraag is dus, uit het geloof van wie komt die rechtvaardigheid Gods voort en naar wiens geloof gaat het toe? En 3 vers 22 zegt, nou, dat is door het geloof van Jezus Christus en tot allen en over allen die geloven. En men had dus ook kunnen zeggen gewoon, uit het geloof van Jezus Christus tot het geloof van een ieder die gelooft. Want dat is wat er staat. Ja. Of je dat nou begrijpt of niet, vervolgens, dat is weer wat anders. Maar dat is wat er staat. Dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt in de prediking van de evangelie. En rechtvaardigheid Gods die zijn oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. en een rechtvaardigheid Gods die uit of door het geloof van Jezus Christus komt tot allen en over allen die geloven. Dus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is en dus gewoon door geloof in het algemeen. En als ik het nog korter zeg, dan moet ik zeggen, rechtvaardigheid Gods komt voort uit de gelovige Jezus Christus en komt tot allen die geloven. En die uiteraard hetzelfde geloven als Jezus Christus. Daarom hebben we een even dierbaar geloof als Hij ontvangen. Ons geloof is hetzelfde geloof als het geloof van de Heer Jezus Christus. Ja. Of heb je zo'n Bijbel waar dat helemaal niet staat? Heb je soms een nieuwe vertaling? Dan blijft het me de hele avond moeilijk aankijken natuurlijk. Want er staat heus in vers 22 van Romeinen 3, door het geloof van Jezus Christus en niet een ander voorzetsel hoor. En het is heus goed vertaald. Ik heb mensen gesproken die met Grieks op tafel kwamen en luidkeels protesteerden. En die zeiden, dat kan helemaal niet, maar die laten me opbellen. En zeiden, ja, het is toch wel waar. Ja, je hebt wel gelijk. Benepen stemmetje, je hebt wel gelijk, ja. Ja, precies, natuurlijk. Rechtvaardigheid Gods komt uit het geloof van Jezus Christus tot allen die geloven, waarmee gezegd is dat de bron van onze zaligheid, de oorzaak van onze zaligheid, niet eens zozeer gelegen is in ons geloof, maar het is in de eerste plaats gelegen in zijn geloof. En dus ook in wat hij geloofde, wat de Heer Jezus geloofde. Hij was een gelovige en werd op grond van zijn geloof opgewekt uit de dood. Daarmee is, hoe noemen ze dat, een precedent geschapen, want precedenten worden, nee, die worden niet gekozen. Nee, precedenten worden geschapen. Dat wil gewoon zeggen, dat is dan één keer gebeurd, maar dat betekent dat het daarna nog vaker gebeurt, hè. Kijk, als er één schaap over de dam is, dan is een precedent geschapen. Dat begrijpt u hopelijk, hè. Dan volgen er daarna namelijk nog meer. En zo is het met de Heer Jezus Christus. De gelovige Jezus Christus werd als eerste mens uit de dood opgewekt. Hij werd opgewekt uit de dood op grond van zijn geloof. Dat staat in Hebreeën, uitgebreid. Hij werd opgewekt op grond van zijn geloof. Dat hij uitdrukkelijk de eerste was die werd opgewekt. En zelfs 3000 jaar voor tijd, want daar komt het op neer. Voor de jongste dag, zelfs 3000 jaar voor tijd. Kortom, dat hij als eerste werd opgewekt, is vanwege dat hij inderdaad de Zoon van God is en zelfs was. Hij is God in het vlees en God heeft hem als eerste opgewekt om uitdrukkelijk hem als erfgenaam, als eerstgeborene en dus als zoon, als eerstgeboren zoon van die nieuwe schepping te kunnen aanstellen, zodat hij de eersteling, de koning, de hoge priester, de middelaar is van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping dus ook. Dat is de gedachte. Maar hij werd opgewekt op grond van geloof. En als een mens wordt opgewekt op grond van geloof, dan zullen ook wij en alle andere gelovigen op grond daarvan opgewekt worden en dus inderdaad leven ontvangen, nieuw leven, en dus behouden worden, of moet ik het nog anders zeggen, zaligheid ontvangen, want dat is het. Want behouden is, bezaligheid is niks anders dan het hebben van eeuwig leven. En dan krijgt men op grond van geloof bewijs. Nou, Jezus Christus was een gelovige en hij werd opgewekt. En daaruit volgt dat ook wij op grond van geloof leven ontvangen. We hebben het al ontvangen overigens, maar daar ging het me nou niet om. He? Maar daaruit volgt dat ook wij als gelovigen leven ontvangen. Met de volgt zelfs dat alle gelovigen op wat voor wijze en wanneer dan ook leven zullen ontvangen. Want God wekt gelovigen op uit de dood. Want God neemt de mens namelijk niet kwalijk. Dus eigenaardig genoeg, God berekent de mens namelijk niet kwalijk dat hij zondigt of een zondaar is, want hij is zo geboren. Het is wel een schuldige positie, het is net alsof je een grote schuld geërfd hebt van je ouders. Dat kan, hè? Je kan een erfenis krijgen met alleen maar schulden. Dan ben je wel schuldig, maar je kunt er niks aan doen. En dat is de situatie van de mens. Wij worden als schuldigen geboren, maar wij konden dat ook niet helpen. En daarom heeft God zichzelf, om nog wat redenen trouwens, maar God heeft zichzelf verantwoordelijk gesteld om die schuld weg te nemen. Maar hij kan die schuld wegnemen, maar dan heb je nog geen eeuwig leven. En wat hij dus doet, hoe hij dus rekent, is als volgt. Hij rekent de mens de zonde niet toe, dat is inderdaad juist, maar hij verwacht wel van de mens dat de mens namelijk die zich niet aan zijn wet der werken kan onderwerpen, omdat het vlees en been ons maken zondig is, hij verwacht wel van die mens dat die mens zich met zijn geest, namelijk met zijn gedachten, of moet ik zeggen met zijn hart, of met zijn gemoed, zijn denken, onderwerpt aan zijn woord. Dat is toch het minste wat hij kan verwachten van de mens. En dus eist hij geloof, want dat is net wat ik zeg, dus geloof, dat is het namelijk. Ikzelf dien met het gemoed de wet God, zegt Paulus dan in Romeinen 7 in hetzelfde verband. Met het lichaam weliswaar veelal niet, maar met het gemoed wel, en dat is wat God rekent. Dus inderdaad, God rekent ons geloof tot gerechtigheid. Geloof van de mens in het algemeen, ook het geloof van de Heer Jezus Christus, want begin dan niet te zeggen van, maar die was toch zonder zonde. Want gelukkig kan ik u meedelen dat hij niet zonder zonde was, dat is maar goed ook. Want als hij zonder zonde was, dan droeg hij uw en mijn zonde niet. Want dat is wat ik bedoel te zeggen. Hij was niet zonder zonde, hij droeg uw zonde, hij droeg mijn zonde enzovoorts. En hij heeft zelfs de zonde der wereld weggedragen aan het hout, zoals dat heet. En je kunt dus niet zeggen, de Heer Jezus is behouden geworden uit de dood opgewekt, omdat hij zo netjes zich aan de wet gehouden heeft, of omdat hij niet gezondigd heeft. Dat wordt wel dikwijls gedacht, maar het is een misverstand. In Gods ogen namelijk, was hij helemaal niet zonder zonde. En hij zelf zei, tegen u alleen heb ik gezondigd, enzovoorts. En hij zei zelfs, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Psalm 51, enzovoorts. Hoezo stond hij dan op uit de dood? Had hij dan niet de eeuwige verdoemenis verdiend, enzovoorts? Hoezo stond hij op uit de dood? Nou, op grond van zijn geloof. En dat hij als eerste opstond, dat was opdat hij in alles de eerste zou zijn. God heeft hem als eerste opgewekt om hem tot middelaar van het nieuwe verbond aan te stellen, als eersteling, als hoge priester, als koning, en hoe dat maar heten mag. En daarom gebeurde het 3000 jaar voor de jongste dag, waarop de meesten zullen opstaan, overigens. Maar dat is de gedachtegang, zodat inderdaad geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, en dat is gedemonstreerd in de Heer Jezus Christus, de gelovige die uit de dood werd opgewekt, en uit zijn geloof, en op grond van zijn geloof, zullen ook wij opstaan, of zijn wij al opgestaan feitelijk, en hebben wij deel gekregen aan zijn rechtvaardigheid, want ook de rechtvaardigheid van Christus is op grond van zijn geloof. Jawel, op grond van zijn geloof werd hij gerechtvaardigd en opgewekt. En diezelfde rechtvaardigheid ontvangen ook wij, worden ons toegerekend op grond van eenzelfde of datzelfde geloof. Zodat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus. Want dat is wat in werkelijkheid hier in Romeinen uiteengezet wordt. Daarom is het zo jammer dat je de uitdrukking in de nieuwe vertaling zelfs nergens in de hele Bijbel niet meer terugvindt. Men heeft daarmee juist de meest fundamentele evangelische waarheid wegvertaald. Maar goed, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de anijsmelk. Wij waren dus bij vers 22 van Romeinen 3. Rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Romeinen 1 vers 17. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Maar het had ook uit het geloof kunnen zijn, komt in de praktijk op hetzelfde neer. Het komt namelijk uit het geloof van Jezus Christus voort. En het komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de eerlijkheid Gods. Let nou even op dat als hier staat, ze hebben allen gezondigd en er is geen onderscheid. Dan wordt daar, als je het mij vraagt en je het gewoon zo leest, wordt daar de Heer Jezus zelf bij ingesloten hoor. Er komt door zijn geloof, dus door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ze hebben allen gezondigd. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus ook, omdat hij onze zonden droeg uiteraard, hè? En dus tot zonde gerekend werd. Ik zou er eigenlijk, meteen moeten noemen, die beroemde tekst uit 2 Korinthe 5, vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Dat wil zeggen dat onze zonden werden toegerekend aan de Heer Jezus Christus. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Daar heb je het. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Dat wil zeggen, wij zouden rechtvaardig worden, maar onze rechtvaardigheid is die van God. En die uit het geloof van Jezus Christus komt Tot ons, namelijk tot allen en over allen die geloven. En hier is de simpele gedachte, want zijn maar Corinthiërs, dan wordt het simpel gezegd. De simpele gedachte is, onze zonden werden hem toegerekend en zijn rechtvaardigheid werd ons toegerekend. Dat is maar een deel van de waarheid natuurlijk, want uiteindelijk, zowel de Heer als wij zijn gerechtvaardigd uit geloof. Dat is niet een tegenstelling, maar dat is een overeenkomst. Maar goed, die wordt daar niet genoemd, maar hier in Romeinen 3 dus wel. En dan staat er, ze hebben alle gezondigd, vers 23 van Romeinen 3, en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, gratis, om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Nog een keer, gratis dus. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Niet eens de verlossing die uit Christus Jezus is, of door Christus Jezus, maar die in Christus Jezus is. Want er staat natuurlijk eerst dat zijn rechtvaardigheid komt tot allen en over allen die geloven. Dat wil zeggen uit hem en het komt naar ons toe. De werkelijkheid is echter dat wij deel krijgen aan zijn rechtvaardigheid, aan hem, aan zijn leven namelijk. En dus aan zijn verlossing. En de gedachte is en blijft dat de verlossing is in Christus Jezus. En je kunt wel eens waar zeggen, het komt uit hem tot ons. Maar zo staat het er niet. Er staat dat wij deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is en blijft. En slechts doordat wij in Christus zijn, hebben wij deel aan de verlossing die in Christus Jezus is. Alleen dat wij in Christus zijn, staat hier niet. De term staat geloof ik helemaal niet in de Romeinenbrief, voor zover ik mij herinner. Maar de uitdrukking wordt wel toegelicht. Maar misschien heb ik daar nog even tijd voor. Dus laat ik maar even hier even doorgaan in het schriftgedeelte. Er staat dus, ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is duidelijk een blijde boodschap. De blijde boodschap. De wet der werken, het oude verbond, zegt, doe dit en gij zult leven. En hier staat dat er helemaal niks te doen valt, niks te verdienen valt. Men wordt namelijk gerechtvaardigd uit genade. Dat is het nieuwe verbond. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan, ja, dan wordt een heel moeilijke zin die ik liever niet op inga, want het is zo'n werk om het uit te leggen. Maar laten we dan vaststellen dat er staat dat God, vers 25, God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening. Dat wil zeggen dat door Christus verzoening in elk geval tot stand komt. Eigenlijk moet ik zeggen, er staat verzoening, maar als men consequent vertaald had, dan zou er niet staan verzoening, maar verzoendeksel. Ik kan het ook niet helpen, dat is nu eenmaal zo. Het woord komt er twee keer voor in het Nieuwe Testament, verzoendeksel. Eén keer in Hebreeën 9, daar is het de aanduiding van het deksel van de Ark des Verbonds. En de enige andere keer dat dezelfde term in dezelfde vorm voorkomt, is hier. En hier heeft men vertaald met verzoening, maar het zou dus eigenlijk moeten zijn verzoendeksel, want de aardigheid is dat hier verwezen wordt weliswaar naar verzoening, daarom is de vertaling niet echt incorrect, maar dat in plaats van verzoening het verzoendeksel genoemd wordt. Het idee is namelijk dat dat verzoendeksel op de Ark des Verbonds een uitbeelding is van Christus in onze bedeling. Daar gaat het om. De verhoogde Christus. Dat gouden deksel op de Ark des Verbonds. En verder, maar dat heb ik nog nooit in één commentaar gelezen. Verder is het zo dat de Ark des Verbonds in de tabernakel, het belangrijkste voorwerp in de tabernakel, dus feitelijk het hart eigenlijk van de hele Joodse of wettische eredienst, die Ark des Verbonds is, zeggen wij, een uitbeelding van Christus, maar meer speciaal, het is een uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. Omdat namelijk die Ark des Verbonds in de praktijk en officieel een kist is, waarin het woord Gods, dat wil zeggen de stenen tafelen, bewaard werden. Kortom, die Ark was een kist met in zijn binnenste het woord Gods. Het is een uitdrukking van geloof. En als die Ark des Verbonds een beeld is van Christus, en dat is algemeen de gedachte, men gelooft er of niks van, of men gelooft dit, hè. De Ark des Verbonds is een beeld van Christus, dan moeten we zeggen dat de aanwezigheid van de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds de uitdrukking is van het geloof van Jezus Christus. En Die arbeidersverbonds is bovendien, volgens nieuwtestamentische gedachten, de uitdrukking van Christus' positie nu in de hemel, binnen het heiligdom, in de hemel zelf, de ware tabernakel, niet met handen gemaakt, in de hemel dus. Dus een uitbeelding van Christus op de troon der genade in de hemel. Dat is zelfs zo duidelijk dat de Engelsen in hun taal de Ark des Verbonds gewoonlijk aanduiden, niet als Ark des Verbonds, maar als de Mercy Seat. De genade troon, zetel. De genade troon, de troon der genade. Dat beeld dus, dat Bijbelse beeld, is zo duidelijk dat men het, gewoon in de taal heeft vastgelegd. Jullie jargon dan, van mijn part, maar niettemin, zo zit het wel. De mercy seat, de genadetroon. Het is een beeld dus van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond op de troon der genade. Maar als je het beeldtype zelf bekijkt, dan blijkt het de uitdrukking te zijn van de gelovige Christus die het woord Gods in zijn hart heeft. Bovendien, de langste psalm uit de Bijbel spreekt over niks anders. Het is een psalm die in de mond gelegd wordt van de Heer Jezus. En die lange psalm gaat over niks anders dan dat hij het woord Gods in zijn binnenste heeft. Je kan bijna zeggen het is een beschrijving van het Ark des Verbonds, maar dan moet je wel een gevoel hebben voor typologie. En als hier staat, God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, dan is dat eigenlijk is de echte waarheid een beetje wegvertaald. Er staat namelijk verzoendeksel, want het is een verwijzing naar de Ark des Verbonds, die een beeld is van Christus nu als de middelaar van het nieuwe verbond in de hemel aan de rechterhand Gods, maar op grond van zijn geloof en dus met het woord Gods in zijn binnenste. Ja, dat is de echte gedachte. Goed. God heeft Christus voorgesteld tot, laten we dan maar weer gewoon zeggen, verzoening. En dan vers 26, tot betoning van zijn rechtvaardigheid, opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Ik ga er maar niet al te uitgebreid op in, maar wat er feitelijk staat, is dat God ons rechtvaardig verklaart, op rechtvaardige gronden. God heeft namelijk Christus voorgesteld tot verzoening. Christus namelijk die eerst onze zonden wegdroeg en daarna op grond van zijn geloof werd opgewekt uit de dood. Dat was namelijk allemaal noodzakelijk om ons zondaren rechtvaardig te kunnen verklaren. Kon het dan niet anders? Ja, dat kon wel anders, maar dan zou God zelf niet rechtvaardig geweest zijn. Want het is onrechtvaardig om van een zondaar te zeggen dat hij rechtvaardig is. Ik hoop dat u wakker bent en een kop koffie gaat, moet kunnen nog even. Als God gewoon zondes niet zou rekenen, zou vergeven alleen, dat wil zeggen ze niet tellen, dat betekent het, hè. Als God de zonde zou vergeven, dan zou hij daarmee zelf onrechtvaardig zijn, uiteraard. Dat kan de rechter niet doen. Dat mag hij niet doen. Dat is onrechtvaardig, dan krijg je een onrechtvaardige rechter. Daar heb je niks aan bovendien. Dan kunnen zeggen wij zijn gerechtvaardig, want God heeft ons gerechtvaardigd. Maar als God zelf daardoor onrechtvaardig geworden is, wat hebben wij dan aan onze rechtvaardigheid? Dat werkt dus niet. Vandaar dat de Heer Jezus moest sterven. Als ik u ooit zou vragen, of iemand anders u zou vragen, waarom moest de Heer Jezus sterven? Dan moet u niet zeggen, dat was voor mijn zonde. Dat was namelijk wel zo, maar dat is niet echt de waarheid, hè? Waarom moest hij sterven? Terwille van Gods rechtvaardigheid. Ja, want onze zonde moest de rechtvaardige vergelding ontvangen. Kortom, de reinigmaking onze zonde moest teweeggebracht worden. De zonde moest de rechtvaardige vergelding ontvangen. Dat is gebeurd aan het kruis van Golgotha. En als daarna dus God van ons zegt, ik vind geen schuld in hem. Als God dus ons rechtvaardig verklaart, dan is hij daarbij zelf ook rechtvaardig, want inderdaad onze zonden zijn gedragen. Weg. Dat is het verhaal. Dus waarom moest hij sterven? Terwille van Gods rechtvaardigheid. Ja, dat staat hier en dat is natuurlijk van eminent belang. Dus, God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, tot een betoning, vers 26, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Tot een betoning van zijn eigen, Gods, rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, de kruisiging, de dood en opstanding van Christus demonstreert de rechtvaardigheid Gods. En vervolgens worden wij gerechtvaardigd, maar dat staat in hetzelfde vers. Maar er staat, God heeft hem voorgesteld tot verzoening, tot betoning van zijn rechtvaardigheid, en ik lees het in vers 26, tot betoning van zijn rechtvaardigheid, ook in deze tegenwoordige tijd, opdat hij, God, rechtvaardig zij, komma, en doorstrepen, want dat staat er niet. Nee, staat er echt niet. Opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus en doorstrepen. Er staat, opdat God rechtvaardig zij, wanneer hij degenen die uit het geloof van Jezus zijn, rechtvaardigt. Dan heb ik het anders gezegd, met een eenvoudige zinsbouw, maar er staat volstrekt hetzelfde. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, opdat hij zelf rechtvaardig zou zijn, als hij degenen die uit het geloof van Jezus zijn, rechtvaardig maakt, of rechtvaardig verklaart. Nou, dat is het hele verhaal. Alles wat ik er meer van zeg, maakt het waarschijnlijk alleen maar onduidelijker. En de vertalers hebben het ook niet begrepen. En de kopiisten in het verleden, die steeds die handschriften moesten overschrijven, kennelijk ook niet. Want anders zou dat woordje en er niet eens tussen geraakt zijn. Hè? Want nou staat er echt helemaal onzin. Dat is ook absoluut niet te begrijpen wat hier staat. Maar er staat ook te veel. De fouten worden bij het overschrijven gemaakt als men niet werkelijk begrijpt wat er staat. Zo gaat dat. Maar goed, dat recht gezegd zijnde, wordt de vraag gesteld, waar is dan de roem? Vers 27, die is er niet, staat er. Door wat wet? Door welke wetmatigheid? De wet van Ohm, de wet van Archimedes, weet je wel, zoiets. Hè? Door welke natuurwet dan, volgens welk systeem, volgens welke wet worden wij gerechtvaardigd? Door de wet der werken, dat is eigenlijk het oude verbond. Nee, dat niet. Maar door de wet des geloofs. En dat is dus. Als de wet der werken nou het oude verbond is, wat is dan de wet des geloofs? He? Gewoon het nieuwe verbond. De wetmatigheid van het geloof. Hoe ziet die wet er dan uit? Hoe luidt die wet? De wet van Ohm, de wet van Archimedes, maar nou, de wet des geloofs, hoe luidt die? Er staat vier versen verder. Nee, niet vier versen verder. Er staat in Romeinen 4, vers 4. Nee, vers, ik zeg het verkeerd, vers 5. Romeinen 4, vers 5. Daar vind je de wet des geloofs. Hoe het geloof werkt, namelijk. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is de wet des geloofs. Geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Wij zijn weliswaar niet rechtvaardig, maar we zijn gelovig. En op grond van dat geloof rekent God ons rechtvaardig. En krijgen wij dus rechtvaardigheid van hem. En dus heet die rechtvaardigheid de rechtvaardigheid Gods. Die komt dus zo tot ons. En waar komt die vandaan? Uit het geloof van de Heer Jezus Christus, want die geloofde, hoewel hij de zonde de wereld droeg, maar hij geloofde en werd inderdaad gerechtvaardigd, ontving leven, werd uit de dood opgewekt enzovoorts. Dat is het verhaal. En op grond daarvan ontvangen wij het ook. Met andere woorden, deze wet des geloofs wordt bewezen in de Heer Jezus Christus. Hij geloofde en werd opgewekt. Goed, waarna dus inderdaad hier in hoofdstuk 4 gesproken wordt inderdaad over Abraham, die niet leefde onder de wet der werken, want voor degenen die denken dat de mens nou eenmaal een wet nodig heeft om te kunnen leven, moet ik u teleurstellen. Bovendien zijn mensen die denken dat de mens een wet nodig heeft om daardoor een tuchtmeester te hebben om tot Christus te komen, op grond van een absoluut verkeerde lezing van zelfs het gewone Nederlands van Galaten 3, 4, 3. Weet je veel. 4? 3. Dat weet ik niet. Nou, rechtsbladzijde links bovenaan. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, die tekst. Hè? Sommige mensen denken dus dat men een wet nodig heeft omdat men anders niet tot Christus kan komen. Dat is dan jammer, want er komt Abraham er nooit. Want die leefde niet onder de wet, want de wet kwam pas 430 jaar later. Men komt namelijk niet door de wet tot Christus. Sterker nog, de Bijbel leert het zelfs net andersom. Degenen die onder de wet zijn, komen juist niet tot Christus. Want noemen ze een volk wat niet tot Christus gekomen is? Uitdrukkelijk niet. Het Joodse volk. Waarom niet? Omdat zij gehinderd werden door de wet. Het wordt trouwens later uiteengezet in Romeinen 10, dat het zo werkt. Het werkt dus precies andersom. Wat heeft Abraham dan ontvangen? Want dat was ver voor de wet. Abraham, de vader van Israël, zal ik dat maar zeggen. Hè? Wel, Abraham werd gewoon een belofte gedaan en Abraham geloofde God, Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, Genesis 15 vers 6, hier aangehaald in Romeinen 4 vers 3. En als het voor Abraham geldt, wel, dan zal het toch ook voor ons gelden. Daar staat het trouwens aan het eind van het hoofdstuk, want daar staat vers 23, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat hem die gerechtigheid werd toegerekend, maar ook om onzentwil. Het is opgeschreven in Genesis 15 vers 2, om onzentwil. Want aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, betekent het dat in ieder die gelooft zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Daar gaat het om, ja. Er staat dan, vers 24, maar ook om onzentwil om welke het zal toegerekend worden, namelijk aan degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Wanneer men gelooft in die Heer die uit de dood is opgewekt, op grond van geloof overigens, dan krijgt men deel aan die opstanding van Christus. Dat is de gedachte. Waarna het verhaal verder gaat in Romeinen 5 vers 1. En als je nou de Romeinenbrief snel door wilt en dus alleen die enkele teksten wil lezen, dan waren we in ieder geval al aangekomen in Romeinen 3 vers 21 en 22. En vandaar spring je meteen over naar Romeinen 5 vers 1. Dan heb je de hoogtepunten uit de brief. Het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. En daarna, Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En dan de volgende vraag. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Wiens geloof? Ja, wel bij de les blijven natuurlijk, hè? Uit wiens geloof? Kijk, als je al die tussenstukken mee bestudeert, vers voor vers, dan zou het nou maanden geleden zijn dat we Romeinen 1 besproken hadden. En dan weet je dat niet meer. Ik bedoel, dan misschien wel, maar dan denk je daar niet aan. Maar als je nou echt die hoofdpunten leest en ziet hoe ze in elkaar grijpen, dan weet je het wel dus, hè? Rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. Namelijk, Romeinen 3 vers 22, door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven. Wel nu dan, 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En als je dus vraagt van wie, dat hoef je niet te vragen hoor. Maar als je vraagt, geloof van wie, dan moet je zeggen, uit het geloof. Wel, uit het geloof van Jezus Christus. Want dat is de volle uitdrukking. Het is trouwens een uitdrukking, geloof van Jezus Christus, een uitdrukking die vele malen hier in Romeinen voorkomt en in Galaten en enkele keer in sommige andere brieven. Ik ga die teksten nou niet na, want dat is te veel, neem me te veel tijd, maar het komt nogal eens voor hoor. Goed, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Als wij dus gelovigen zijn, als wij geloof hebben, hebben wij dus ook rechtvaardigheid en hebben wij vrede. Volgende vraag, vrede bij wie? Vrede met wie? Want wij zeggen niet meer bij, maar tegenwoordig zeggen we met. Met God. We hebben vrede met God. En als u vindt dat de uitdrukking van Jezus Christus achter uit het geloof, als u dat te ver vindt gaan, te ver gezocht vindt, zo van, nou ja, het komt toch tot alle en over alle die geloven, dus wij zijn dus gerechtvaardigd uit ons geloof. Als u dus te ver vindt gaan dat ik zeg, maar het moet toch zijn van Jezus Christus, nou lees dan de rest van het vers maar. Dat staat er gewoon. Staat, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God Door onze Heer Jezus Christus. En eerst dacht, het was toch door geloof? Ja, het was door geloof, maar door wiens geloof dan? Wel, het is door onze Heer Jezus Christus en uit geloof, dus is het uit het geloof van Jezus Christus. Het is echt waar. Dan in die weg dat het niet voldoende is, dat wil zeggen dat wij niet behouden worden enkel en alleen omdat de Heer een gelovige was. Als wij niet in hem geloven, worden wij niet behouden. Dat is waar. Maar aan de andere kant, als wij in hem zouden geloven en hij was geen gelovige, dan worden wij niet behouden. Ja, ik durf het nauwelijks zo te zeggen, maar zo is het toch? Dus het is wel degelijk door en uit zijn geloof. Daar komt het op neer. Welk geloof? Wel, geloof in wat God tot hem gesproken heeft. Dat wil zeggen, geloof in de vreugde die hem voorgesteld was uit Hebreeën 12 vers 2, dus weer. Hè? God had een belofte gedaan. Daar heeft hij op vertrouwd. En ziende op wat hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen, staat er ook letterlijk een schande vracht, is hij die weggegaan. En God heeft het waargemaakt, heeft hem dus inderdaad opgewekt uit de dood. En aangezien aan ons net zulke beloften gedaan zijn, is de inhoud van ons geloof dus feitelijk gelijk aan het geloof van de Heer Jezus. Het is dus hetzelfde geloof. Geloof in wat God gesproken heeft. Trouwens, als je wel weet wat het is, geloof, dan zou je dus Hebreeën 11 moeten lezen, dan zie je dat. Dat blijkt altijd te zijn geloof in wat God gesproken heeft aangaande dingen die nog niet gezien worden. Geloof in dus beloften, om het nog korter te zeggen. Wel, wij hebben deel aan nog heerlijker beloften dan de oud-testamentische, zegt Petrus in 2 Petrus 1. Door welke ons de heerlijkste beloften, uitnemendste staat er geloof ik, beloften gedaan zijn enzovoorts. Wel, zo is het. Daar geloven wij in en op grond daarvan worden wij behouden en hebben wij vrede bij God. Maar ook hier staat dus, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof van Jezus Christus, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En door hem hebben wij ook de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan, want niet alleen zijn we uit genade zalig geworden, maar wij staan ook in de genade. En waar roemen wij in? In de werken, waar is dan de roem, zei 3 vers 27. Die is er niet, staat er in dat verband. Maar als je dan toch ergens in wil roemen, zegt hoofdstuk 5, wel, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen in de verwachting, hoop, verwachting, gaat over wat wij definitief verwachten. Wij roemen in dat wij verwachten de heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, wij verwachten dat de wederkomst van Christus, zeg maar, daar komt het op neer. Wij verwachten namelijk dat Christus in heerlijkheid zal verschijnen. Of zoals 2 Korinthe 4 het zegt, het gaat om de heerlijkheid Gods in het aangezicht.